Beste mensen, ik had een eerste benoeming als kaplaan. En ik moest de ziekencommunie brengen bij een stervende vrouw. Ze lag in een bed in de achterkamer. En toen we gebeden hadden, wenkte haar echtgenoot me. Ik moest met hem mee naar de voorkamer komen. De gordijnen waren dicht, het was tot donker. En de tafel lag bezaaid met lijsten, telefoonboeken en enveloppen. Hij was stiekem de uitvaart al aan het regelen. Zijn vrouw mocht het nog niet weten. Dat klinkt misschien een beetje cru, maar ik weet dat hij veel van haar hield. Maar hij wilde toekomst scheppen. Daarna heb ik vaak met mensen gepraat die het einde van hun leven in zicht hadden. En het is me altijd opgevallen hoe verschillend mensen daarmee omgaan. Sommigen die verdringen het gewoon, doen of er niets aan de hand is. Maar er zijn er ook die heel bewust afscheid nemen. Mensen bij zich roepen om ze te bedanken. Ze leggen soms hun oude veten bij. Er zijn ook mensen die proberen over de rand van de dood heen te grijpen. Ze regelen zelf hun uitvaart, bepalen de liederen die er gezongen moeten worden. Ik heb een keer meegemaakt van een vader die had aan zijn zoon gevraagd of hij bij de crematie een speech wilde houden. Maar hij eiste ook nog dat hij die speech zelf van tevoren eerst kon lezen en misschien wel corrigeren. Ik had wat met de jongen te doen. Niet zo heel veel mensen, maar toch geregeld, die stellen ook de vraag, zou de hemel echt bestaan? In hun hele leven was dat nooit een vraag geweest. Integendeel, het was een troostrijke gedachte als een dierbare gestorven was. Maar nu ze zelf voor de werkelijkheid van de dood stonden, kwamen ze ineens in conflict met hun ratio, de logica en de droom botsten met elkaar. Wat ik vaak aan die mensen vertel is het verhaal van het sterfbed van Franciscus. Van Franciscus van Assisi wordt verteld dat toen hij op zijn sterfbed lag, dat hij toen een gedicht geschreven heeft, een loflied. Een loflied op de schepping. En daarin drukt hij uit een diep gevoelde verwantschap met het hele heelal. Met de zon, met de maan, met de wind, met de dieren, met de mensen. Hij noemt ze mijn moeder, mijn vader, mijn zussen, mijn broers. Met andere woorden, in de diepste eenzaamheid is onze laatste troost dat een mens zoveel meer is dan zijn ego. Hij maakt deel uit van een gigantisch groot geheel. En daarvan blijft hij deel uitmaken, een geheim, en daar ligt zijn redding. Bethsaida is een stadje, een dorpje in het noorden van het meer van Galilea. De naam betekent vissersdorp. In de jaren 80 hebben ze het opgegraven, aanslipsel van de uit de Hermongebergte komende Jordaan heeft hem nu een beetje van de kust afgelegd. In de tijd van Jezus was het een vissersdorp en het kreeg in die jaren precies wat meer status. Namelijk koning Filippus was een zoon van Herodes de Grote. Die had de stad een nieuwe naam gegeven, Julias, een vrouw van keizer Augustus. En dit mag wel duidelijk maken dat dat dorp Bethsaida weliswaar Joods was, maar heel zwaar onder invloed stond van de, wat zij noemden, de heidense wereld. En dat is precies wat het evangelie dat ik juist heb voorgelezen ons duidelijk wil maken. De apostel Filippus, trouwens ook een Griekse naam, kwam uit Bethsaida, net zoals Andreas, net zoals Petrus. Bij Bethsaida hield Israël op en begon de heidense wereld. 140 kilometer naar het zuiden was het roerig. Met Pasen, het bevrijdingsfeest, verdrong zowat heel Israël zich rondom de tempel in Jeruzalem. Jezus was juist binnengehaald met gejuich en met palmen. En dat zette de opstandige stemming in de stad op scherp. En enkele buitenstaanders, Grieken, zegt het evangelie, die willen Jezus wel eens spreken en daarom wenden ze zich tot Filippus. Kenden ze hem misschien uit Bethsaida? Filippus durft met die vraag niet rechtstreeks naar Jezus toe te gaan. Hij overlegt eerst eens met Andreas. Kennelijk vinden de leerlingen het niet vanzelfsprekend dat buitenlanders in hun groep welkom zijn. Nou, dat is precies waar het Johannes in het evangelie om ging. Hij vermeldt namelijk niets over de inhoud van dat, toch wel mag je aannemen, interessante gesprek tussen de Joodse rabbi, de Joodse meester en de Griekse filosofisch geïnteresseerde heidenen. Nee, daarover zegt Johannes niets. De toewending zelf van die heidenen naar Israëls God, dat is zijn punt. En als Jezus dan ook hoort dat de Hellenen naar hem gevraagd hebben, dan roept hij uit, eindelijk, het is zover. De God van de Hebreeën openbaart zich als de God van alle volken. Hij gooit alle grenzen open. Waar men sinds de Babylonische ballingschap naar had gehunkerd, wordt nu een feit. Maar onmiddellijk erachteraan, zegt Jezus, deze openbaring zal geen feest zijn. Om vrucht te dragen, moet de graankorrel in de aarde vallen. En hij wordt bang, staat er, doodsbang. Hij voelt waarop dit kan uitlopen. God toont zijn majesteit aan de wereld. Maar de graankorrel die sterft, is Jezus. Een donderslag bij heldere hemel. Even van een andere kant. Ik las afgelopen week, stond er in de krant, een boekbespreking. En dat ging over een komeet. De 4 jaar geleden hadden sterrenkundigen in Hawaii, die hadden iets waargenomen dat op een komeet leek. Maar wat zij zagen klopte niet met de theorieën die men over een komeet heeft. De weerkaatsing van de zon, die leek iets metaalachtigs te verraden. En het langwerpige voorwerp, nadat het zich gekeerd had om de zon, begon steeds sneller te bewegen, terwijl je door de zwaartekracht van de zon kon verwachten dat die steeds langzamer ging. En de vraag was, kon die zijn voorbewogen op kracht van de zonnewind? Nou, de geleerden zochten daar allerlei verklaringen voor. En de schrijver van het boek, die vond op een gegeven moment dat die zich uitputte in alle mogelijke toevalligheden, dat de kans nog maar 1 op de biljoen was dat de theorie klopte. Waarom, zegt hij, neem je niet gewoon aan dat het een ruimteschip is van buitenaardse wezens. En hij stelt zich voor dat dat een revolutie teweeg brengt, stond in die recensie, zoals eens bij Galilei. Men dacht voor die tijd dat de aarde het middelpunt was van de hele schepping en moest zich erbij neerleggen dat dat niet zo was. En zo heeft de mensen altijd gedacht dat de mens het hoogste wezen is in het heelal en moeten zich nu bij neerleggen dat er andere en hogere wezens zijn. Ik vond het een interessante gedachte, maar ik was het er niet helemaal mee eens, want als gelovige heb ik van kinds af aan eigenlijk het heel gewoon gevonden dat wij niet het hoogste wezen zijn. Voor mij, ik vind het zelfs een beetje vreemd om dat te denken. Natuurlijk is de schepping zoveel meer en ben ik zelf zoveel meer dan ik bevroeden kan, dat ik bij mijn ego weet. Wel, wij beseffen dat onze grootheid niet steekt in dit individu, maar juist in het feit dat ik deel uitmaak van een goddelijk milieu. En zou dat vandaag in dat evangelie niet door Johannes zijn bedoeld. Jezus voelt met angst en beven en met geluk dat hij deel uitmaakt van een goddelijke majesteit en dat dit geheim zin geeft aan zijn bestaan, maar ook aan zijn lijden en ook aan zijn dood. De Griekse vreemdelingen die zullen raar hebben opgekeken. Een Messias die zijn lijden tegemoet ziet en daarin een connectie ervaart met de eeuwige. Lieve kinderen, op school vroeg de juffrouw aan de kinderen als ik mijn huis zou verkopen en als ik al mijn geld aan de kerk zou geven, zou ik dan in de hemel komen? Nee, riepen de kinderen in koor. En toen zei de juffrouw, en als ik nou elke dag de kerk kwam poetsen, zou ik dan in de hemel komen? Nee, riep de hele klas in koor. Nou, ging ze verder, hoe kun je dan in de hemel terechtkomen? De zesjarige Pietertje stak de vinger op en die gaf het enige juiste antwoord en zei, je moet eerst doodgaan.